Goedemorgen, mijn naam is Willem van Ander, ik ben vandaag ouderling van dienst. Hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. Ook welkom voor de gasten die aanwezig zijn en voor degenen die deze dienst beluisteren nu of via de opname. In deze dienst gaat voor dominee David van der Meulen uit Amsterdam. Het orgel wordt bespeeld door Bram Biersteken. Er is geen kinderlevendienst deze dag. En we beginnen de dienst zo meteen met de psalm 73, de versen 2, 6 en 7. Na de dienst dan zullen zijn de gemeentedagen weer aan bod. Ik weet niet hoeveel van de aanwezigen daarheen gaan. Ik denk een flink aantal. De commissie die de gemeentedagen heeft voorbereid is al voltallig aanwezig op de locatie. En we hopen met elkaar gezegende dagen daar te beleven. Mocht u hier blijven, dan wens u een gezegend weekend hier in Amsterdam. Dan namens de kerkraad ook een gezegende dienst.
Thank you. Laten wij in stilte onze harten op God richten. Onze hulp is deze ochtend van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk wat zijn hand ooit begonnen is. En er is genade en vrede voor ons van God de Vader, door Jezus Christus en in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mag ik voorgaan in een gebed van verootmoediging? Trouwe God en Vader, dank u dat wij hier vanochtend bij elkaar zijn. Dat we gezond zijn of gezond genoeg. Bedankt ook dat we via internet mee kunnen luisteren. Om op die manier in uw huis te zijn. Samen een huisgezin te zijn. Dank u dat u ons hier gebracht hebt. Dat u ons naar u toe trekt. Als we heel veel geloof hebben vandaag, vanochtend. Als we heel veel ongeloof vandaag, vanochtend hebben. Mogen wij helemaal als onszelf hier onszelf zijn. Mogen wij ons hele zelf hier binnenbrengen. Mogen wij hier en nu tot rust komen. En als wij naar onszelf kijken. Onszelf voelen. Die dingen waar we blij mee zijn, het verdriet, de schaamte en het schuldgevoel. We brengen het allemaal bij u en we danken dat daar ruimte voor is. En we vragen u ook, herstel ons, vergeef ons, genees ons. Wij zijn slechts mensen. U bent de eeuwige, groot en vol erbarmen. Halleluja. Amen. We mogen hier ook van zingen, van die kracht die erin ligt, in het door God vergeven zijn. Ook in moeilijke tijden. Gods nabijheid ervaren. Psalm 32, vers 1, 3 en 4. Vers 1, 3 en 4 van Psalm 32. mogen naar een leefregel van God luisteren. En dat doen wij door vanochtend naar Paulus te luisteren in Filippenzen, hoofdstuk 4. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9. Daar geeft hij ons deze bemoediging mee. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Wees over geen ding bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, aan alles wat edel is. Schenk aandacht aan alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is. Schenk aandacht aan alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van vrede zal met u zijn. Mogen wij dit beamen door uit Psalm 1, vers 1 en 2, vers 1 en 2 van Psalm 1, hiervan te zingen, namelijk de vreugde die er is in het luisteren naar Gods stem. Ik voorgaan in een gebed om verlichting met de Heilige Geest. Trouwe Vader, dank u voor dit huis. Uw huis, al generaties lang. Dank u dat u hier wilt wonen, dat u hier zich wilt laten vinden. Wij hebben een stap gezet, we zijn ons bed uitgekomen, ons huis uitgegaan, dit huis binnengestapt. En wij willen ook graag die laatste stap zetten en u er ook bewust om vragen dat u hier zult zijn vanochtend. Dat wij u zullen ervaren in ons hart, in ons hoofd, in ons gevoel, in ons verstand, in ons lichaam. Hoe u het ook maar voor zich ziet, maar laat ons u vinden. Heilige Geest, wees in ons midden. Spreek tot ons. Voed ons. Vervul ons. Leid ons. Zodat wij steeds mooiere mensen worden. Die lijken op de volmaakte mens, op Jezus Christus zelf. Zodat wij een zegen zullen zijn voor elkaar als kerkelijke gemeenschap, christelijke community, maar meer nog voor deze stad. Dat wij mogen bouwen aan de bloei en de zegeningen die u op deze stad hebt uitgegoten. Bekrachtig ons en maak ons een sterk lichaam die uw liefde, uw onvoorwaardelijke gevende liefde voorleeft. In Christus Jezus' naam. Amen. Meerte gaat zo meteen een Bijbeltekst voor ons lezen. En voordat we dat doen, zal ik eerst nog kort een beetje context geven bij de passage die we lezen. Voor de meeste doorgewinterde christenen hier is Filippenzen 2 vers 1 tot en met 11 bekende kost. En ik kies een heel specifieke insteek vandaag, namelijk die van relaties. Relaties, hoe doe je dat? En daarin zal ook de opstanding van Jezus Christus een heel belangrijke rol spelen in zijn hemelvaart. Immers, dat is de reden dat we hier vanochtend zijn met elkaar. Maar waarom die insteek van relaties? Nou, relaties hebben we natuurlijk allemaal. We hebben misschien buren of collega's waar je je veel toe verhoudt. Misschien heb je een partner, kinderen, broers, ouders waar je je toe moet verhouden of wilt verhouden. Mijn ervaring met relaties is dat dat vaak vanzelf gaat. Dat je soms heel veel liefde voelt, maar dat je de rest van de tijd gewoon heel hard eraan moet werken. En het stukje wat we vandaag lezen, en met name dus die Filippenzen, die christelijke gemeenschap aan wie dit geschreven is, die hebben ook relaties die onder druk staan. Maar op een heel andere manier. Niet zozeer onderling, maar veel meer van buitenaf. Geloven in die tijd was iets ingewikkeld en iets moeilijks en zelfs soms iets zwaars. En dat was omdat Filippi een stadstaatje was in Macedonië en een plek waar de Romeinen probeerden Romeins te blijven met hun waarden, met hun normen, met hun religie. En andere religies, het Jodendom en het Christendom, waren daar een bedreiging voor. Paulus die komt in Filippi in Handelingen 16, een ander bijbelboek. Hij doopt daar Lydia, net buiten de stad waar zij gebedssamenkomsten hebben. Haar huis wordt gedoopt. Een volgend moment maakt Paulus een vrouw vrij die een geest heeft. Maar dan keert de menigte zich tegen hem, wordt hij in de gevangenis gegooid, daarvoor nog zonder proces gegezeld. En je ziet maar dat geloven en gelovigen zijn niet eenvoudig was. Relaties staan onder druk en Paulus hamert op goede relaties. En vandaar dus die vraag die ik stel vanochtend, relaties, hoe doe je dat? En als we deze tekst nu gaan beluisteren, als Meerte dat leest, stel ik je met name de vraag, welke twee ingrediënten geeft Paulus voor goede relaties in deze passage? Laten we luisteren naar Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11.
Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigen waan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zou belijden, Jezus Christus is de Heer, tot eer van God, de Vader.
Bedankt Meerte, dat heb je mooi voorgelezen. De preek gaat dus over de vraag relaties, hoe doe je dat? En die vraag wil ik in 3 stukken beantwoorden. En de eerste is, welke motivator geeft Paulus eigenlijk voor relaties? Wat voor voorbeeld stelt hij ons? En dan die middelste vraag, de hoofdvraag. Wat zijn dan die 2 ingrediënten om goede relaties te leven? En tot slot een aantal toepassingen om het praktischer te maken. Die eerste vraag, wat motiveert ons om primair als gelovige gemeenschap relaties te onderhouden, maar denk in het algemeen als mensen? Welk voorbeeld stelt Paulus ons hier? Dat voorbeeld lezen we in vers 6 tot en met 11. Eigenlijk is iedere commentator het erover eens dat dit stukje tekst 6 tot en met 11 een lofzang is. Een lied is wat in de eerste kerk werd gezongen op Jezus Christus. En Paulus die focust op de gezindheid van Jezus in dit lied. En een specifiek stukje gezindheid, namelijk dat Jezus zich niet liet gelden als God. Hij wilde niet tegen iedere prijs vasthouden dat hij God was. Hij hield dat niet als een soort van krampachtige buit vast. Hij hield dus niet aan zijn status vast, aan zijn reputatie, om het maar even zo te zeggen, aan wat andere mensen misschien van je denken, aan zijn macht, aan zijn luister. Nee, hij heeft dat niet beschermd, maar hij heeft dat overgegeven. Hij gaf zichzelf over. Nou, dat Paulus precies dat stukje gezindheid van Jezus uitlicht, dat doet hij om daarmee de gezindheid van die Filippenzen in een soort van contrast te plaatsen met die gezindheid van Jezus Christus. En de gezindheid die hij in Filippi ziet, dat zijn 2 woorden, zelfzucht en eerzucht. Eerzucht in het Grieks, daar zit het woord hol of leeg in. Dus er is een soort van lege eer die wordt nagestreefd. Zelfzucht is rivaliteit, is ambitie voor je ego. En die zelfzucht die leidt vervolgens tot eerzucht. Tot met jezelf te koop lopen, een soort van opgeblazen ego hebben. Nou, om dat iets nog meer hier in het hier en nu tot leven te wekken, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit als je jezelf beter vindt dan anderen? Ik weet zeker dat hier niemand zit vanochtend die zichzelf beter vindt dan een ander. Toch? Dat vinden we altijd van anderen, toch? Dat ze een enorme ego hebben en heel erg met zichzelf te koop lopen. Dat vinden we nagenoeg nooit van onszelf. Dus daarom nog iets meer daarop doorbordurend. Zelfzucht, eerzucht, hoe werkt dat in ons hart? Nou, ik kan bij mezelf beginnen. Ik kan me bij mezelf soms zo duidelijk voelen dat ik totaal geen zin heb om iets voor andere mensen te betekenen. Dat is bij mij vaak op een praktisch gebied. Een vriendin die stuurde mij een berichtje of ik deze zaterdag in een tuin wil helpen om allemaal rotzooi eruit te halen. Dan denk ik, dat gelukkig zijn er mensen die dat fijn vinden om dat te doen. Dan hoef ik dat niet te doen. Goed, maar dat werkt niet alleen bij mij zo, geloof ik. Maar we hebben allemaal van die vlakken waar we denken, nou, daar heb je andere mensen voor. Of dat je misschien zelfs denkt, weet je, als ik nou op die manier verpak, dan kan ik misschien wel eigenlijk gebruik maken van die ander. En dan wordt die ander een soort van gebruiksvoorwerp voordat je het weet. Dat zijn dingen die niet heel bewust, denk ik, zo een soort van wilsbesluiten zijn, maar veel meer in je onderbewustzijn leven en waar die zelfzucht naar voren komt. De zelfzucht kan zich echter ook precies op de andere manier manifesteren. Namelijk bij mensen die zich heel erg nederig voordoen. Mensen die juist altijd helpen, die altijd zich dienstbaar opstellen. Maar onderwijl blijft dat gevoel in je knagen, waarom moet ik dit nou weer doen? Waarom moet ik nou weer in de keuken staan? Waarom sta ik nu weer koffie te schenken? Waarom dit, waarom dat? Voor je het weet, ben je met zelfbeklag bezig. Ben je alsnog heel erg bezig met, wat is dit naar voor mij? Doe je wat je de ander verwijt, namelijk dat hij alleen maar met zichzelf bezig is. En ben je zelf ook heel erg zielig in eigen ogen. Goed, heel ongemakkelijk moment dit natuurlijk. Laten we snel teruggaan naar de Filippenzen. Ik zei namelijk, zelfzucht en eerzucht, dat zijn de twee, ja, soort van, dat is die gezindheid die Paulus in Filippi schetst. En dan gaan we terug naar die motivatie, de gezindheid van Jezus Christus. Jezus die zichzelf leeg maakt. Nou, je moet bedenken dat in die Grieks-Romeinse context nederigheid, dienstbaarheid, jezelf weggeven, echt tegen de tijdgeest inging. In die tijd was nederigheid geen deugd. In onze tijd is een nederige persoon iemand waar je toch wel op een bepaalde manier respect voor hebt. In die tijd was nederigheid slaafsheid. Je als een soort van sloof opstellen. Waarom zou je dat willen, zeg maar? En in die context moet je dus bedenken en zien en misschien zelfs voelen dat Jezus Christus dus mens werd. Vers 7 staat in de oude vertaling, ontledigde Jezus Christus zich. Hij maakte zichzelf compleet beschikbaar voor mensen. En dan staat er in die verse, ja, staan allemaal een soort van, staat een cadans van woorden eigenlijk, die ik iets meer zal proberen uit te leggen. Namelijk dat God, dat Jezus, sorry, het gelijk zijn aan God, niet als een roof beschouwde, maar zich ontledigd heeft. Dus er staat dat Jezus een andere verschijningsvorm aannam, namelijk die van God, die ruilde die in voor de verschijningsvorm van mens. Hij hield zijn gelijk aan God vast. Hij bleef God, maar hij incarneerde. Hij kwam in vlees en bloed en werd mens. Meer nog, hij werd als een slaaf in de macht van mensen. Hij leed, hij werd geslagen, hij werd gedood en hij stierf. Had dat een doel in zichzelf? Was dat een soort van zelfkastijding? Nee. Hij stierf en hij leed en hij ging dood voor jou en voor mij. Hij boette plaatsvervangend voor onze tekortkomingen. En hij deed dat van harte als een God-mens. Ging hij tussen God en mens instaan en met zijn hele ziel, zijn gezindheid, daarmee gaf hij zijn leven. Nou is het vandaag hemelvaart. Dus vers 9 tot en met 11 is een soort van de ontknoping. Daar verandert het subject. Hè? Daar is niet meer Jezus Christus het onderwerp, maar God. God die verhoogt vervolgens die Jezus uit de dood. Die zorgt ervoor dat Jezus niet dood blijft, maar tot leven komt. En meer nog, dat hij opgenomen wordt. Dat hij aan de rechterhand van God mag zitten. En hier wordt een kausaal verband zichtbaar, een regel in het koninkrijk van God. Namelijk dat als je verhoogd wil worden, dat je eerst nederig zal moeten maken. Dat als je de eerste wil zijn, dat je dan eerst de laatste moet worden. Dat zijn Jezus' woorden zelf. Wil je graag succes hebben en slagen, wil je er graag bij horen, kan je dan eerst de minste worden en jezelf weggeven. In vers 9 staat ook dat Jezus van God deze verhoging als een geschenk krijgt. In het Grieks staat, God geeft gunstig of welwillig die verhoging aan Jezus Christus. Het is dus genade, het is niet een soort van truc in het koninkrijk van God. Als ik maar iets gedaan wil krijgen van de ander, dan ga ik eerst even dienen en dan hoop ik maar dat ik het krijg. Nee, Jezus Christus is uit genade uitermate verhoogd. De hoogste naam in heel de kosmos. Bij de hemelvaart zie je de God, mens, Jezus, die door de hemelen gaat. Daar eigenlijk door God naar boven wordt getakeld, om het zo maar te zeggen. En dan dat God dan zegt, kom maar naast mij zitten, hier op deze troon. En je zit hier met mij en je regeert. Als ik dit kort samenvat, de vraag die ik stelde, hoe is Jezus Christus een voorbeeld in relaties? Dan beschrijf ik eigenlijk dit, namelijk dat Jezus Christus zijn comfort aflegt, zijn privileges, zijn staat, zijn recht. En dat zijn zelfopoffering er één is die ten gunste is van ons. Om ons te kennen, om ons te leven, om mens te zijn met mensen. En daarbij ziet hij tijdelijk af van zijn eigen behoeften, zijn eigen comfort, zijn eigen gelijk. Maar uiteindelijk richt God hem op en verhoogt hij hem en mag hij plaatsnemen aan de rechterhand van God. Nou is de volgende vraag natuurlijk, hoe kunnen we dat in het hier en nu tot leven wekken? Deze woorden die je misschien al heel vaak hebt gehoord, of nog nooit heb gehoord, maar hoe kunnen ze echt worden vandaag? En dat pas ik dus toe op relaties, hoe wij met elkaar omgaan. En ik geef daar twee ingrediënten voor. In de kern van deze boodschap. Het eerste ingrediënt wat Jezus ons laat zien, is eensgezindheid. In vers 2 wordt dat woord gebruikt, maar de hele brief aan de Filippenzen ademt eensgezindheid. Bezit een gezamenlijk doel. Heb gemeenschappelijke affectie. Een gedeeld verlangen, een passie om samen te leven. Niet een uniform gedachtegoed, allemaal dezelfde theologie. Maar wees één van streven. Eenzelfde gerichtheid, focus, gezindheid. Nou, wat de Filippenzen, wat die gelovigen daar zo bijzonder maakt, is dat eigenlijk alle ingrediënten tot deze eensgezindheid al aanwezig zijn. Paulus die begint namelijk in vers 1 met een groot compliment. Hij steekt eigenlijk de loftrompet. Hij zegt, persoonlijk ervaren jullie bij Jezus Christus zoveel affectie, zoveel ondersteuning, zoveel geestelijke kracht. Het stelt jullie zelfs in staat om voor het geloof te lijden, wat in jullie context gewoon het geval is. Maar dat ieder van jullie dat persoonlijk zo individueel ervaart, dat wil nog niet zeggen dat we dat samen ook zo ervaren. Dat jij en ik persoonlijk ons ontwikkelen, dat we misschien spirituele ervaringen hebben, dat maakt nog niet dat jij en ik dat ook samen beleven, samen bespreken. Hoe zit dat met jou en met mij hier vanochtend in de Jeruzalemkerk? Leven wij ons geloof ook samen? Leef en beleef je je ongeloof, wat je niet gelooft. Kan je daar ook, wil je daar ook met elkaar over praten? Willen wij dat? Doen wij dat? Ik laat even een ongemakkelijke stilte vallen. Essentiële vraag voor eensgezindheid. Eensgezindheid komt voort uit de gezindheid van Jezus Christus. En dat zie je concreet in vers 4. Wat is de eensgezindheid, de gezindheid van Jezus Christus? Dat hij zijn eigen belangen eerst parkeerde en andermans belangen zocht. Hoe kan je eensgezind zijn, één van ziel, als je niet weet wat er in de ziel, in het hart van die ander leeft? Wat houdt die ander nou eigenlijk bezig? Waarom doet hij altijd zo? Hè, als ik dit en dit zeg, dan begint zij altijd helemaal te razen en te ratelen. En vaak denk je dan, ach, ik weet al lang hoe Pietje werkt of waarom Henk zo reageert. En dan zet hem eigenlijk een beetje weg ook. Maar weet je wat er in die ander leeft? Ik las een mooi onderzoek, of een boek eigenlijk, van een pedagoog, Wim ter Horst. En die zei, op de ander uitgekeken zijn, betekent dat je feitelijk niet meer echt interesse toont in de ander. ook lekker zwart-wit. Maar op de ander uitgekeken zijn, betekent dat je eigenlijk geen interesse meer toont in de ander. Stop nou eens met zelf heel te aan het woord te zijn. En luister eerst eens. Luister eerst eens naar wat de ander nou echt te zeggen heeft. In plaats van dat je de stilte die valt, zo snel mogelijk weer met je gepraat wil vullen. Goed, misschien roept dit de volgende weerstand op, namelijk deze. Ik ben iemand, misschien zeg jij, ik ben iemand die juist heel erg met de ander bezig is. Ik laat die ander altijd praten. Die ander houdt nooit op met praten. Ik ben altijd in de keuken bezig en geen van mijn kinderen heeft er erg in. Noem maar op hoe je dat zelf ervaart, maar het zo met de ander bezig zijn, daar ga ik aan onderdoor. Daar leid ik eigenlijk aan. Dat is nou precies het probleem dat deugdzaamheid, dat nederigheid in de kerk altijd maar lijkt te gaan op een soort van dienen, dienen, dienen. En je gaat er zelf eigenlijk een beetje aan kapot. Is dat nou wat hier van mij wordt gevraagd? Ik denk dat het antwoord daarop in vers 4 staat. In vers 4 staat het woord ook. Ik heb zelf vaak over het woord ook heen gelezen. De commentaren op deze passage die ik las, die doen, in ieder geval degene die ik heb gelezen, doen niets met het woord ook. Maar in vers 4 staat, geparafraseerd, denk aan je eigen belangen en denk ook aan de belangen van een ander. Er staat niet, denk alleen aan je eigen belangen, denk alleen aan de belangen van een ander. Er staat, denk aan je eigen belangen en ook aan de belangen van een ander. En ik zie hier wederkerigheid in. Dus ik leg me er heel erg op toe om voor die ander er te zijn. En ik weet dat die ander hetzelfde bij mij doet. Ik zorg voor die ander en die ander zorgt voor mij. Dat is een soort van overeenkomst die je met elkaar hebt gesloten. In ieder geval, als je jezelf kerkelijk noemt. Misschien heb je dat nooit gerealiseerd. Nou, als Jezus Christus ons voorbeeld is, dan is het idee dat we beide evenveel commitment hebben om aan elkaar te geven. Is Jezus dan, het moment dat hij zichzelf weggeeft, iemand die daaraan onderdoor gaat, als in iemand die altijd maar over zich heen laat lopen, iemand die nooit grenzen aangeeft, is dat het voorbeeld wat Jezus geeft? Hè? Dat is de weerstand die ik net noemde. Het moment dat Jezus Christus zichzelf geeft en hij gaat lijden en gaat sterven en Gethsemane is, dan weten we dat een wilsbesluit van hem is. Hij bereidt zich daarvoor. Hij is niet een soort van voetveeg of een sloof die het allemaal over zich heen laat komen. Nee, Jezus is er bewust voor. Hij heeft de regie. Hij heeft nog steeds het heft in handen ook. Op het moment dat hij de minste is. We praten nog steeds over dat eerste ingrediënt, eensgezindheid. Ik noemde wederkerigheid. En concreet denk ik dus dat eensgezindheid aanpassingsvermogen vraagt van beide kanten. En als ik die beide kanten even zwart-wit benoem, dan zou je kunnen zeggen dat een dominante persoon, dat die moet leren een stapje terug te doen en meer inlevend kan worden. Terwijl een bescheiden persoon juist een stap vooruit kan doen en kan leren verwoorden wat hij of zij echt nodig heeft. Een persoon die graag op de voorgrond staat, die kan zich leren toeleggen op empathie, op luisteren. Terwijl een bescheiden persoon zichzelf veel meer kan laten zien. En na 5 keer toch wel eens een keer kan zeggen dat je het gewoon echt niet fijn vindt. Of wat je echt nodig hebt. Dat is mijn uitleg van eensgezindheid. Dan het tweede ingrediënt voor goede relaties. Dat is nederigheid. Nederig, zelfopofferend dienstbetoon gedaan in liefde. Ootmoed is een middel, het ultieme middel naar de gezindheid van Jezus Christus. En dat wordt geconcretiseerd, zei ik al, in hoger achten. In het Grieks staat, zie de ander, de belangen van de ander, als hoger geplaatst. Hoger geplaatst, jongens. We zijn hier in Amsterdam. We zijn hier allemaal gelijk. Vrijheid, gelijkheid. Dat is Amsterdam, dat zijn wij hier. En hier staat, acht het belang van de ander hoger. Hoezo is wat een ander belangrijk vindt hoger of belangrijker dan wat ik nodig heb? Kijk naar Jezus Christus. Kijk naar de hoogste persoon die je kan bedenken. Kijk naar zijn gezindheid. Hij wilde zich niet laten gelden als God. Hij wilde niet over ons regeren. Als er iemand bij hem komt die vraagt, zullen we deze vrouw stenigen omdat ze overspel heeft gepleegd? Dan wil hij niet kwaad met kwaad vergelden. Hij wil niet het recht laten gelden. Hij wil zichzelf dienstbaar opstellen. Die gezindheid maakt dat jij en ik andere mensen gaan zoeken. Dat wij eerst naar die ander kunnen kijken. Dat betekent niet dat als wij eerst het belang van de ander zoeken, dat de ander daarmee ook gelijk heeft. Betekent niet dat wij daarmee minder waardig zijn. Betekent niet dat je daarmee toegeeft dat de ander eigenlijk in zijn recht staat. Jezus, die stierf niet voor ons mensen, omdat wij daar op een bepaalde manier een aanspraak op konden doen. Hij stierf niet voor ons, omdat wij dat van hem konden claimen. Nee. Het is een geschenk. Het is je eigen recht neerleggen, meer op andermans belang afgaan, omdat je dat persoonlijk ervaren hebt in je relatie met Jezus Christus. Als ik eraan denk dat een God waar ik zo weinig mee bezig ben iedere dag, en de persoon Jezus Christus die ik zo graag iedere dag weer vergeet, dat hij iedere keer weer blijkt met mij bezig te zijn, mij omarmt, mijn liefde geeft. Als dat zijn eerste houding is naar mij toe, als dat mij van binnenuit transformeert, dan kan ik datzelfde ook gaan navolgen, dat voorbeeld. Nederigheid. Nou, ik kan je wel vertellen dat dit voor mij ongeveer het moeilijkste is om echt uit te leven. En als ik dat concreet maak in de relatie met mijn vrouw, en dat doe ik even ten nadele van mezelf in dit geval. Maar hè, als je gewoon zoveel nachten hebt dat je kinderen weer slecht slapen en je hebt de hele dag je best gedaan op je werk en je komt thuis en je ziet in de ogen van je partner dat er iets niet goed is gegaan. Dat je het niet goed hebt gedaan of wat bent vergeten of wat dan ook. In de ogen van je beste vriend. Als je hem na weken weer ziet. Nou, bij mij schiet er dan vaak zo'n gedachte door mijn hoofd. Heb ik het weer niet goed gedaan? Gaat ze weer zeggen dat dit en dit en dit? Op zo'n moment op je tong bijten en wachten met jezelf verdedigen of je gelijk halen of zeg hoe je het wel had bedoeld of wat je wel hebt gedaan. Op zo'n moment op je tong bijten en eerst haar het begrip geven wat ze gewoon nodig heeft en wat ze mag hebben. Dat doet pijn, dat voelt zo nutteloos, kan ik je vertellen, bij tijd en wijle. Zo onrechtvaardig. Het voelt soms echt alsof er iets een beetje sterft van binnen. Tegelijkertijd zou het niet zo zijn dat een heel, heel klein beetje, een heel klein beetje van het gevoel van binnen dat er iets sterft, lijken op het sterven wat Jezus Christus voor jou en voor mij doet. Hij sterft eraan om voor ons de minste te willen zijn. Nog een laatste gedachte over nederigheid. Namelijk, deze nederigheid is uitgestelde behoeftebevrediging. Het is niet het onderdrukken van je emoties. Het is niet het onderdrukken van je behoeften. Vers 9 tot en met 11. Hemelvaart vandaag is het bewijs dat het gevoel dat het zinloos is om nederig te zijn niet waar is. De opstanding van Jezus Christus en het feit dat hij verhoogd wordt en wel zijn gelijk krijgt, om het zo maar te zeggen, wel de eer krijgt en het begrip wat hij nodig heeft, is voor ons en de ultieme bemoediging dat het de moeite waard is om eerst te geven voordat je ontvangt. En wij hebben in Nederlandse uitdrukking, het is geven en nemen. Je neemt. Maar dit is geven en daarna ontvang je. Jezus ontvangt uit genade van God in het diepst van zijn ziel dat verlangen wat we allemaal hebben, namelijk dat je je gezien voelt. En veel mensen zullen ons nooit geven waar we zo diep naar hunkeren, dat mensen eindelijk begrijpen hoe we het bedoelden, of eindelijk die waardering geven voor al die jaren dat we geploeterd hebben. Maar God zal je verhogen op zijn tijd. Is dat niet een mooie Bijbeltekst uit Jacobus? Verneder je onder de machtige hand van God en hij zal je verhogen op zijn tijd. Vernederen vinden we al een heel naar woord. Ze hebben een andere vertaling van gemaakt. Maak je nederig onder de machtige hand van God. En ter zijner tijd, dus op zijn tijd, maar God zal je verhogen. Als je die andere ruimte geeft, je bijt op je tong. Je krijgt die ruimte niet. Je krijgt die ruimte niet. De ander komt niet terug. De ander geeft je niet die aandacht. Kan je lijden als Christus en wachten? Wachten tot je wel gezien en gehoord wordt. En kan je ook, nadat dat 5 keer is gebeurd, erop terugkomen, een stap vooruit doen en zeggen, dit is echt niet fijn. Dit heb ik echt nodig. Als Jezus Christus in Gethsemane met dat legertje soldaten wordt geconfronteerd die hem willen inrekenen, dan buigt Jezus niet zijn hoofd en dan doet hij niet zijn handen vooruit van, nou, reken mij maar in. Maar dan zegt hij, wat doen jullie hier? Hoe durven jullie? Hier in de nacht, als een steltje dieven. Hè, daar zie je Jezus die staat voor zijn nederigheid. Goed, ik sluit af met een toepassing. En dat is deze, namelijk hoe kunnen we dit zelf doen in relaties. En ik vond een geweldig mooi interview met Katrien Finkenauer, een hoogleraar gedragswetenschappen die 3 ingrediënten geeft, of 3 factoren voor gelukkige relaties. En dat kan iedere relatie zijn. Maar deze 3 factoren, daarvan zegt zij dat als die voor beide partijen gelden, dus als ze wederkerig zijn, dat mensen dan niet uit elkaar gaan. Nou, is dat niet mooi als een nuchtere wetenschapper dat zegt? Maar ze zijn zo concreet dat we vast wel met eentje iets kunnen. En dat is ook maar gelijk mijn vraag aan ons. Ik begrijp dat veel mensen van ons op een gemeenteuitje gaan, een gemeenteweekend. Dus welke van deze 3 factoren, welke daarvan, daar kan jij de komende 4 dagen tijdens het weekend extra aandacht aan geven? De eerste is oefen zelfbeheersing. Ik zei al, discipline is uitgestelde behoeftebevrediging. Dus hoe duidelijker je doelen zet, hoe gedrevener je bent om ze te behalen. Maar zelfbeheersing maakt zij concreet. Zelfbeheersing is verklap geen geheimen. Houd je aan je belofte en weersta verleidingen. Misschien gaat deze over jou. Oefen zelfbeheersing dus. Houd je aan je belofte, verklap geen geheimen en weersta verleidingen. De tweede is uit je dankbaarheid. En dankbaarheid uiten zit in heel kleine dingen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat alleen al hallo tegen iemand zeggen al zoveel gevoel van je gezien voelen geeft, dat het echt uitmaakt. Ik weet nog wel dat ik in mijn tienertijd me had voorgenomen om mijn broer 's ochtends als ik wakker werd te groeten. Want ik was altijd zo chagrijnig en hij ook. Ik kon gewoon mijn strot niet uitkrijgen, maar gewoon hallo zeggen, weet je wel. Bits of attention noemen ze dat in het Engels. Dus kleine gebaren van affectie. Even je hand op iemands schouder leggen. Toch weer zeggen dat je het eten lekker vond. Wel die prullenbak leegmaken. Dat is de tweede. Dus oefen zelfbeheersing uit je dankbaarheid. En de derde is toon begrip. Begrip tonen is de allerbelangrijkste, zegt deze mevrouw. Het gevoel je het je begrepen voelen door de ander. Het hoeft dus feitelijk niet eens zo te zijn dat de ander je echt begrijpt. Daar kan je filosofisch natuurlijk heel veel dingen over zeggen. Maar als ik me begrepen voel door jou, nou ja, dan kan je relatie niet meer stuk. Heel ingewikkeld, kan ik je zeggen, begrip geven. Maar ik heb daar ook wel een handige voor gevonden. Als zolang het geen trucje is. Maar als jij iemand iets hoort vertellen en je pakt het woord eruit waarvan jij denkt dat het het belangrijkste woord is, en je zegt alleen dat woord, zul je zien dat mensen daardoor eigenlijk verder gaan borduren op dat woord. En merken, hé, je hebt echt geluisterd. En je wil ook echt luisteren naar wat ik zeg. Je parafraseert eigenlijk wat de ander heeft gezegd. Vaak geven wij een samenvatting van wat een ander zegt van het stukje wat wij het meest interessant vonden. Hè? Dan willen wij eigenlijk gewoon doorpraten op ons eigen onderwerp. Ik in ieder geval. Maar pak het woord wat de ander, waarvan jij denkt dat de nadruk ligt. Zelfbeheersing, dankbaarheid en begrip tonen. Nou, samengevat, dit hele verhaal, vers 3 en vers 4. Acht de ander hoger dan jezelf. Het belang van de ander hoger achter het, de behoefte van de ander leren zien. Dat bereik je door eensgezindheid en door nederigheid. Dat maakt relaties hier als community sterker. Houd het belang dus van de ander voor ogen, maar vertrouw er ook op dat je zelf gezien zult worden. Dat er een wederzijds commitment is naar elkaar. Spreek dat ook eens naar elkaar uit. Van, is dat nou een soort van basis die jij en ik met elkaar hebben? Of wij hier met elkaar hebben? Dat dit wederzijds is. Dat we alle twee evenzeer ons best doen. En als je daar in de minste kan zijn en kan vertrouwen dat God je uiteindelijk alleen echt terecht kan doen, dan volg je het voorbeeld van Jezus Christus na. En dan zal je op zijn tijd verhoogd worden. Wij zullen op zijn tijd in de lucht Jezus Christus, die opgevaren is naar de hemel, ontmoeten. En hem eindelijk zien zoals hij is. Amen. Zal ik voorgaan in gebed? Dank u trouw Vader voor uw woord. Dank u wel dat uw woord vlees werd. Dat u een mens werd, grote God. Dat u zich niet hebt laten gelden als God. Maar zo nederig werd als een mens. Zo klein en zo dienstbaar. En tegelijkertijd zo krachtig en zo transformerend. Dat wij u bidden dat deze passage ons deze dagen dieper mag transformeren. Regenereren. Schep in ons een nieuw hart, een rein hart, wat voorbij onszelf kan kijken. Een hart wat u stralend aangezicht kan zien en daar zoveel kracht en liefde en waardering uit kan putten. Dat anderen niet een verlengstuk worden van onszelf of een hulpstuk voor onszelf, maar dat we samen één huisgezin zijn. Mag dat ook dit weekend als Jeruzalemkerk dieper ervaren worden, mogen we de moed hebben om een stap terug te doen als we makkelijk ruimte innemen. Of juist onszelf meer te laten zien wat we nog niet eerder durfden of deden. Dank u dat we in deze stilte ook ons hart naar u mogen uitspreken en dat mogen beamen door daarna uw gebed te bidden wat u ons leerde, Jezus. Spreekt u in deze stilte in ons hart. Zo bidden wij met uw woorden, Jezus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Mogen we samen van gezang 481 zingen. 481, vers 1, 3 en 4. 1, 3 en 4. God heeft een blije gever lief en we kunnen aan de diaconie geld geven nu en aan pastoraat. Daarna is ons slotlied uit gezang 231, vers 1, 3 en 4. 1, 3 en 4, gezang 231, een hemelvaartslied. dat we van hier gaan met Gods zegen nogmaals een uitnodiging om deze drie in de praktijk te brengen. Zelfbeheersing, dat waren ze ook weer. Ja. Zelfbeheersing, dankbaarheid,
begrip.
Kijk. Welke van de... Begin gewoon bij één van de drie, beperk tot 4 dagen, dan is het haalbaar, zeg maar. Andere ding is dat velen van jullie volgens mij het nog net kunnen heugen dat ik hier op 7 januari werd bevestigd voor de pioniersplek Lichthout-Zuid. Daar ken je me van. Ja, je dacht al, wat is dat nou weer? Maar daarmee wou ik alleen maar zeggen dat we destijds ook vanuit ons pioniersplek Lichthout-Zuid en de kerkraad van de Jeruzalemkerk hebben gezegd dat ik hier een paar keer per jaar mag preken. En daarnaast dat we een aantal voorbedenpunten proberen te delen een aantal keer per jaar, zodat jullie ook in gebed met ons mee kunnen leven. Dus daar dus jullie nog wel wat van horen. Ga dan heen in vrede en neem met je mee de zegen van God. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.